broeder hier die naast me staat, wilde hem vervullen met die geest, wilde hem deze woorden geven die hij spreken kunt, dat het woorden mogen zijn die hier. Dat ook geven, hier, dat dat woorden zijn ontvankelijk uit mogen hebben. Dat die woorden binnenkomen en doen wat u behaagt. En dat wat wij tot u hier, uw glorie, breed zijn en uitgaan. Amen.
Effectje, een klein stukje dit, maar ik zit precies in het scherm waar ik kan kijken. Het weer kaatst op het dak en dan zie ik jullie allemaal met zwakke gezichten. Die hebben jullie niet van nature, zal ik maar zeggen. Kijk hoe dit gaat. Heb je wagen nog? Kelp het op. Nou, het blijft zo bestaan, dat helpt ook. Ja. Nou, inmiddels kunnen wij misschien ook zoeken als u een Bijbel hebt meegenomen. Dat hoop ik al, hè. Dat je de Bijbel meeneemt naar de kerk, dat is altijd verstandig. Dan moeten we zelf kijken of het waar is wat ik zeg. Dat is ook altijd nodig, zeg ik mezelf. Dus we gaan lezen samen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7. Johannes 7, en daar lezen we maar 3 versen van. Het zijn woorden van de Heer Jezus, althans die hij in dit gedeelte spreekt. Johannes 7 vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Tot zover. Nou, ik heb er nog steeds niet hoor. Ik heb nog steeds over. Nou, dat is het deel. Met sommige dingen moet je leren leren. Ik kan een beetje zo. Ja, weet je wat is als ik erin kijk? Ik ben bijna ook zwart. Dan weet ik het.
Zeg je? Dat er iets anders
staan. Dus gaat een beetje anders staan. Ja, zo is het beter, ja. Als ik in dat dicht kijk, en dan kijk ik op mijn Bijbel, dan is het helemaal zwart. Dan ken ik dit gedeelte gelukkig uit mijn hoofd, dus... We lezen tussen Pasen en Pinksteren, zoals je weet. Hè. Het is hemelvaartdag geweest, het is Pasen geweest, en straks wordt het Pinksteren. En vandaar dat ik ook voor deze tekst gekozen heb voor vanmiddag. Want de Heer Jezus spreekt hier over het werk, over de komst van de Heilige Geest. Tot de schade in Israël. Dat wil zeggen, de mensen waren op het feest, op het kerkelijke feest zal ik maar zeggen, het Oelofhuttenfeest. Dat was de laatste dag van het feest. Dat is allemaal een heel ritueel is dat. Dat kun je lezen als je over het Oelofhuttenfeest wat opzoekt op Google of zo. Dan lees je dat, is heel interessant en mooi. Nog steeds voor Israël, maar de geestelijke betekenis ervan wordt eigenlijk hier door de Heer Jezus aan ons uitgelegd. Want dat water, dat brengt de Heer Jezus in verband met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is met Pinksteren gekomen. Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God. God de Heilige Geest. We kennen God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. De drie enige God. Het woord die eenheid komt in de Bijbel niet voor. Maar zo hebben we het genoemd om het samen te vatten.
De drie eenheid komt wel in de Bijbel voor. Met het woord als zodanig, maar wel de drie eenheid. Bij de schepping vinden we al God de Vader en dan vinden we God de Zoon met het woord, die met het woord wordt aangeduid. Het Nieuwe Testament legt uit dat hij alles gemaakt heeft door het woord met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus zelf. En dat de Heilige Geest daar ook bij aanwezig was en zweefde, broedde over de wateren. Dus bij de schepping vinden we al de drie enige God. En het is ook wel mooi om te weten dat dat woord God in een meervoudsvorm staat. In de begin schiep God hemel en aarde. Daar staat Elohim. Eigenlijk staat daar de goden, letterlijk vertaald. In het meervoud. In vers 26 staat dat de Heer zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We spreken ook met elkaar. Zij zijn één. Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft God gezien. Jezus leek op God. Dat kon Adam ook zeggen. Adam en Eva die waren naar een beeld van God gemaakt. Zij konden zeggen, als je naar mij kijkt, zie je wie God is, voor de zonde mogen. Dat was heel bijzonder. Hè? En dat heeft allemaal te maken toch met het grote geheim van de Heilige Geest. Want God heeft eerst in Adam een hele mensheid geschapen, maar daarna is de mens in zonde gevallen en zijn we allemaal afgeweken en afgedwaald bij God vandaan en is er een diepe kloof gekomen tussen de levende God en de mensheid. En die kloof kunnen wij niet overbruggen, maar die heeft Jezus overbrugd. Hij is gekomen naar deze wereld, hij is onder ons komen wonen, is mens geworden zoals wij, heeft zich helemaal verbonden met het in zonde gevallen menselijke geslacht bij de doop in de Jordaan, bij Johannes de Doper. En dat weet je wel, hè? Dan wordt hij gedoopt, Johannes de Doper snapt er niks van. Die zegt, u moet mij dopen. Nee, zegt Jezus, laat het gebeuren, laat het geworden. Hij legt het niet uit bij Johannes de Doper. Ik wil het ook nog niet begrijpen. Maar later heeft Johannes de Doper misschien een beetje van begrepen. Maar misschien ook niet helemaal. Want Johannes de Doper staat in het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk was hij een oud-testamentische profeet. Hij hoorde bij het oude Israël. Hij heeft de Pinksterdag niet meegemaakt. Hij werd onthoofd. Hij is omgekomen. Later aan de discipelen wordt door de Heilige Geest het evangelie duidelijk gemaakt. Jezus zegt in Johannes 16, als je toch het Johannes evangelie open hebt, laten we die tekst ook nog even opslaan. Johannes 16. Dan lezen we dit, vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken, de geest dus, hè. En de toekomst zal hij u verkondigen, hij houdt zich ook bezig met het profetisch woord aan ons. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen, zegt Jezus, hij zal van mij nemen en het u verkondigen, het aan u geven. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt van het, uit het mijne en zal het u verkondigen. Hier staat dus dat de discipelen konden het nog niet begrijpen, konden het nog niet dragen. Hoe moet ik dat aan jullie uitleggen? Heeft hij ook iets gedaan? Het wonderlijke is dat de Heer Jezus nooit iets uitgelegd heeft aan zijn discipelen. Hij heeft vooral bepaalde dingen gezegd. Soms heeft hij gelijkenissen uitgelegd, in Matthäus 13 bijvoorbeeld, als ze hem naar vroegen. Maar verder legt hij nooit wat uit. En de discipelen begrepen dat ook niet altijd. Tot op de laatste dag na zijn opstanding, heeft ze 40 dagen lang, heeft Jezus hen onderwezen over de toekomst van het koninkrijk van God dat komt, het komende koninkrijk. He, onze Vader die in de hemel zijt, uw koninkrijk komen, dat moet nog komen, dat koninkrijk. Heeft hier Jezus 40 dagen onderwijs overgegeven en er staat niks van in de Bijbel. Hoe kunnen we nou weten wat hij daar gezegd heeft? Jezus zegt hier tegen zijn discipelen, jullie begrijpen het niet. Maar als straks de geest komt, dan begrijp je het wel. Het is wonderlijk, als je de Pinksterpreek van Petrus leest in Handelingen 2, dan is dat een preek waarvan iedere dominee misschien vandaag zou zeggen, hier, op een theologisch examen, voor zo'n preek zak je als een baksteen, ga je huiswerk maar overdoen. Maar toch was het de Pinksterpreek van Petrus. Het ging over de opstanding van de Heer Jezus. Het ging over de dag van het oordeel en de grote verdrukking. Hij citeert een tekst van Joël, weet je wel. En het ging over de Heilige Geest die gekomen is om ons het leven van Christus te breken. En allerlei andere dingen zegt hij daar ook nog bij. Hele interessante dingen overigens, maar dat laat ik vandaag maar even rusten. Maar in ieder geval is het zo dat de Heilige Geest, die gekomen is op de Pinksterdag, uitlegt wat het evangelie betekent. De discipelen begrepen het, de discipelen verstonden het, en ze hebben het op de Pinksterdag, vanaf de Pinksterdag, ook doorgegeven. Petrus stond op met de 12, of de 11, maar staat er 12 of 11? Maar toen de 12 met, geloof ik, voor het volgende hoofdstuk, met de 11 en met andere discipelen, en ze verkondigden daar het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want ze snapten het. Waarvoor hebben ze het niet begrepen? Maar mijn vraag is aan jou en aan u, snappen wij het evangelie wel? Begrijpen wij het evangelie wel? Ik bedoel het evangelie dat gekomen is met de Pinksterdag. Want de Heilige Geest kwam op de Pinksterdag en daarvoor was de Heilige Geest er nog niet. En dan hoor ik een heleboel mensen zeggen die de Bijbel kennen. Ja, maar in het Oude Testament komen toch ook de Heilige Geest tegen? In het Oude Testament, de David zegt, neem de Heilige Geest niet van mij toen hij zonde gevallen was en zijn zonde bereed, weet je wel. En dan op andere plekken ook. Ja, maar dat is toch een beetje oppervlakkig gezegd hoor. Je moet toch een beetje dieper nadenken en een beetje beter de Bijbel lezen. Want wat is er gebeurd op de Pinksterdag? Door de geest die er nog niet was. De geest die met de Pinksterdag kwam, is de geest, zegt de Bijbel, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Mag ik nog even herhalen? Want soms denk je aan andere dingen en dwaai je af en dan zeg je misschien wat heb je nou gezegd. Dat kan, hè. De duivel is er altijd bij om mist in ons hoofd te zaaien. Maar Jezus, de apostel Paulus zegt in Romeinen 8 vers 11, dat de Heilige Geest is de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat was nog niet eerder gebeurd. Ja, er waren wel mensen uit de dood opgewekt, zoals Lazarus en de jongen in Nain en dat meisje, de dochter van Jairus. Die waren opgewekt uit de dood. Die hebben hun leven weer teruggekregen. Maar Jezus heeft zijn leven niet teruggekregen. Wat er op de paasmorgen gebeurde, daar in de graftuin, daar daalde God de Heilige Geest neer in dat graf waar Jezus was en wekte hem op. Met een volkomen nieuw leven dat daarvoor nog niet bestond. Het is een leven anders dan het leven van Adam. Bij Adam heeft God ook zijn geest in de mens geblazen, weet je wel? De ruach, de adem van God. Maar op de Pinksterdag is er een nieuw, heel nieuw leven gekomen door diezelfde geest. Die heel groot is en onbevattelijk groot, wie kan God bevatten, dat zelfs de hemelen kunnen hem niet bevatten. Uit die God is dus nieuw leven gekomen en heeft God een scheppingsdaad verricht. En wat was de scheppingsdaad die God verrichtte op de paasmorgen? Wie weet dat? Wie? Wat heeft hij geschapen op de paasmorgen? Even rondkijken hoe bijbelgetrouw Kester is, de Betuwe. Nee. Het is wel dichtbij, maar het is het nog niet.
Opstanding?
Nee, ja, toch dan.
De nieuwe mens.
De nieuwe
aarde.
De nieuwe mens. God heeft een nieuw mens geschapen op de paasmorgen. Jezus stond op als een nieuwe mens. Hij verklaart daar, Romeinen 1 vers 4, hij verklaart daar de Zoon van God te zijn, door de Heilige Geest. Was hij dat daarvoor dan niet? Jawel, maar dat heeft hij afgelegd. En wanneer heeft hij dat afgelegd? En daarom, dat is ontzettend belangrijk, hou je vast, loop niet weg, niet kwaad worden. Want het is een heikel punt in de christenheid, ik weet het uit eigen ervaring. Wanneer heeft hij zijn leven afgelegd? Bij de doop van Johannes in de Jordaan. Daar heeft hij zijn leven afgelegd. Want daar heeft hij zich verbonden aan het zondige menselijke geslacht. In de doop van de bekering en van de vergeving van zonde. Maar Johannes zegt, u moet bijdopen, ik moet u. Johannes begreep er helemaal niks van. Nee, dat kon hij ook niet begrijpen. Want dat evangelie was nog niet verkondigd op aarde. Dat was nog een geheimenis. Dat was van eeuwigheid verborgen gebleven in God, zegt Efeze 3. Dat evangelie was niet bekend bij Adam en bij David en bij Mozes en bij Noach en al die anderen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat op de Pinksterdag gekomen is, waardoor de gemeente van Christus geboren werd, op de Pinksterdag, daarvoor is de gemeente van Christus er niet. Ik weet dat ik een theologisch heet hangijzer hier aanraak, maar ja, dat wil ik niks aan doen. Ik heb straks nog kans om een gelegenheid om vragen te stellen, zou ik het niet doen. Dus moet je nog niet weglopen. Ja, maar er is een hoop verwarring onder ons hoor. Maar toen Jezus werd gedoopt bij Johannes in de Jordaan, toen nam hij afscheid van zijn vader. Hij is mens geworden. Hij heeft al die tijd geleefd als zoon van God. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. En daar heeft hij afscheid genomen om 3 jaar lang onder de mensen te wonen als de zoon des mensen. Hij heeft al zijn goddelijkheid afgelegd. En is als mens is gegaan in geloof, wetende dat na 3 jaar de kruisdood volgen zou. Dat wist hij, heeft hij aan zijn discipelen gezegd. Daar was hij voor gekomen. Even kijken hoor. Laat die kopje vallen. En toen heeft hij als 3 jaar lang heeft hij als mens geleefd op aarde. Zoon van God, ja, zoon van God. Maar hij heeft toch een beetje afscheid genomen van God. Want in de goddelijke drie-eenheid was besloten dat hij mens zou worden. Dat hij zich één zou maken met het zondige menselijke geslacht, zonder zelf te zondigen. En zo heeft hij zichzelf in jou en in mijn plaats geofferd aan het kruis. Als een rein offer, als een heilig offer voor God. Niet als Gods zoon. Als mensenzoon. Op het kruis hing de eerste Adam. Op de paasmorgen werd de tweede, laatste Adam werd verwekt. Begrijp je het verschil? Op het kruis stierf de eerste Adam. Adam, Jezus, die onze zonde op zich genomen heeft, tot zonde gemaakt werd, is gestorven aan dat kruis als de eerste Adam. Heeft het oordeel van God ondergaan over de zonde. En toen is de nieuwe mens opgewekt. Hij heeft zijn oude leven niet teruggekregen. De Bijbel zegt, hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood. En toen is de nieuwe mens opgewekt door de Heilige Geest. Zoon van God. En de Jezus stond op uit de dood. Hij werd eerst opgewekt. Sommige liedjes zeggen, hij is weer opgestaan. Nee, hij is niet weer opgestaan. Hij is opgewekt door de Heilige Geest. En is toen opgestaan. Was door de windsels heen en waarmee hij ingewikkeld was in de doeken waar hij ingewikkeld was. Dwars daar doorheen is hij opgestaan. Johannes zag toen dat zag geloof ik niet. Want de doeken lagen allemaal op precies dezelfde plek. Dwars daar doorheen is hij opgestaan. Hij heeft zichzelf niet bevrijd van waar hij ingewikkeld was. Nee, hij kon door dichte deuren komen. Met dat verheerlijke lichaam als een nieuwe mens, een nieuwe schepping. En als het wonder van de Pinksterdag. Dat die Heilige Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat die gekomen is om te wonen in de harten van degenen die geloven in de Heer Jezus Christus. Diezelfde geest, die maakt dat wij een nieuwe schepping kunnen zijn. Geloof je in de Heer Jezus? Heb je je leven hem toegewijd? Wat deed Jezus? Hij werd gedoopt in de Jordaan. Hij liet zijn oude leven achter zich, om het zo te zeggen. Om in het andere leven verder te gaan. Dat verklaart hij eigenlijk. En dan gaat hij als mens trekken in de wereld in. En wat gebeurde er dan? Is de duivel daar onmiddellijk bij om te verzoeken. Want de Heilige Geest leidde hem in de woestijn. Dus meteen het volgende hoofdstuk volgt er direct op. Lees maar in Petrus en Lucas en Evangelie. En hij wordt daar door de duivel verzocht in de woestijn. En wat doet Jezus dan? De duivel zegt, ja, je bent toch zoon van God, dat zegt hij toch? Je kunt van die stenen brood maken. Dat is een kleine kunst voor jou. Of je kunt van de dak afspringen. Doe het maar, je bent een zoon van God. En zo werd je getast door de duivel. Probeer erover na te denken. Lees het nog aandachtig in de Bijbel. Probeer daarin te verplaatsen. Want hier moest Jezus leren uit geloof te leven. Niet meer dat hij van stenen brood kon maken. Dat kon hij wel. Hij kon van water bij maken. Hij kon van vijf broden, kon hij een hele schade voeden. Drie broden, ook een vijf vissen. Twee vissen en vijf broden. Dat is wat jij bedenkt. Maar hij was zoon van God, maar hier moest hij als mens leven uit geloof. Wat moest hij doen? Hij moest het woord van God kennen, dat had hij al in zijn hart opgeborgen in die 30 jaar, dat hij moest zijn in de dingen van zijn vader, had het woord van God in zijn hart opgeborgen, zodat hij tegen God niet zou zondigen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Weet je wel, Psalm 119, die prachtige, lange psalm. En dan moet hij door de Heilige Geest leren leven. Want toen hij gedoopt werd, kwam de Heilige Geest als in de vorm van een duivel op hem, weet je wel. Hij moest leren te leven als mens nu, maar als overwinnaar. Om de zonde te overwinnen in menselijk vlees. Dat is heel bijzonder allemaal. Maar dat ligt heel dicht bij ons. Dat kunnen we heel moeilijk pakken, omdat we niet vaak het goede zicht hebben op het werk van de Heilige Geest. Die geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die komt wonen in de harten en in de levens van de gelovigen. Ben je een gelovige in de Heer Jezus, dan wil de geest in je wonen. Wat gebeurde er bij Jezus? Hij werd gedood. En de Heilige Geest kwam onder neer. Ik heb gehoord dat de gemeente ontstaan is door een dooddienst. Nou, dat is prachtig. De eerste gemeente werd er ook gedood. Kijk maar in het boek Handelingen. Straks als heel Israël tot de pieren gekomen, dan komt er een doopdienst in Israël, ontzettend groot. Dat komt allemaal nog. Dan komen er nog een heleboel mooie dingen aan. Daar is een heleboel verschrikking over de wereld, grote verdrukking en zo. Maar in ieder geval, er komen ook een heleboel mooie dingen aan. Maar voor ons geldt vandaag ook. We hebben een beetje kort weer een doopdienst, hè. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die is behouden. Geloofd en gedoopt. Dat is wat bij Jezus ook zo. En we zien die volgen, die Bijbelse volgen. En dan komt de Heilige Geest op hem. En hier zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft. Wie in mij gelooft, Johannes 7, hè. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Het geloof wordt hier verbonden met de schrift, met de Bijbel. Wij moeten geloven in de Heer Jezus zoals de Bijbel zegt. Niet wat de mensen zeggen. Jezus heeft niks uitgelegd daarvan. Hij heeft niet gezegd, nou moet je eerst de heilige catechismus uit je hoofd leren. Heeft hij niet gezegd, moest ik wel vroeger. Die lange teksten, weet je wel. Hebben jullie misschien ook wel gehad, zo mooi. Of de Dordtse leerregels. Weet je wat dat is, de Dordtse leerregels? Wie weet wat de Dordtse leerregels zijn? Interessant hoor, de Dordtse leerregels. Maar het was van toen. En die remonstranten die zijn er nog steeds. Het was de leerregels even niet Nederland uitgejaagd. Dat waren de stellingen tegen de remonstranten. Prachtig hoor. Prachtig werk over de Heilige Geest ook. Maar dat soort dingen moeten wij allemaal leren. Gaan jullie weg? Hou het niet uit? Oh, doe maar. Wat zei u?
Het ligt niet aan mij.
Oh, het ligt niet aan mij. Nou ja, dan kan ik daar gerust over zijn in ieder geval. Maar dat is heel opmerkelijk. De discipelen hoefden nergens wat op te schrijven. Jeremia moest het opschrijven. God zei tegen Jeremia schrijft het nou eens op. Na 30 jaar of zo moest hij die dingen opschrijven. Maar de discipelen hebben niks opgeschreven. De geest bracht ze alles te binnen. En later hebben ze de evangelie geschreven, kort daarna, hè, nog voor de verwoesting van Jeruzalem. Waar ik de vier evangelie aan geschreven. Dus wat ze zich herinnerden, wat ze zijn nagegaan, ze zijn natuurlijk wel nauwkeurig nagegaan. hebben ze de dingen opgeschreven. Maar wij moeten leren geloven zoals de schrift zegt, zoals de Bijbel zegt. En dan staat er in mijn geloof, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zegt hij van de geest. Stromen van levend water. Daar staat rivieren. Rivieren van levend water zullen uit zijn hart vloeien. Kijk straks nog eens in de spiegel. Kijk eens naar je leven. Hoe was dat de afgelopen week? Hoe zal het de komende week worden? Is daar die stroom van levend water? Dat waar jij komt, alle dingen veranderen. Omdat jij er gekomen bent. Die ouders van het meisje vertelden aan mij. Toen onze schoonzoon in huis kwam, werd alles anders. Want hij was een christen. Alles werd anders. Onze andere kinderen gingen weer naar de kerk. Die gingen niet meer. Maar nu wel, toen hij kwam, is alles langzamerhand aan het veranderen. Ook zo'n prachtige getuigenis. Maar waar jij komt, als de Heilige Geest in je hart woont en in je leven woont, de volheid van de Heilige Geest, dat is Gods bedoeling, niet een beetje zuinigheid. Het is niet Gods bedoeling dat we stiekem als christenen hier op deze aarde leven en dan later via een achterdeurtje de hemel binnenknippen. Dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat we leven uit de volheid van de Heilige Geest. En het is de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft, zal niet sterven, zelfs al zal de dood niet zien, zelfs al is hij gestorven. Waarom niet? En dat komt bij wat jij zei, hij heeft het eeuwige leven aan ons gegeven. De Heilige Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Diezelfde Geest is in ons komen wonen, zodat wij eeuwig leven hebben. Dus als je aan het einde van je leven bent, dan kun je rustig zeggen, ja, ik ga niet dood, ja, mijn lichaam zal sterven, maar verder zal ik leven. Mijn geest en mijn ziel gaan naar God en later wordt het lichaam er ook nog bij gevoegd, zegt de Bijbel. Dat is nog mooier, maar daar komen we meer dan niet aan toe. Want wij zijn voor eeuwig behouden, voor eeuwig gered door de Heilige Geest. Die gekomen is op de Pinksterdag. Los van de Heer Jezus is de Heilige Geest niet te verkrijgen. Wij kunnen nooit los van de Heer Jezus het christenleven leven. Dat is onmogelijk. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Er staat hier, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn midden vloeien. Dit zij van de Geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier is dat nog een geheimenis. De Geest was er nog niet. Ja, de Heilige Geest was er wel in een andere hoedanigheid, maar niet in de hoedanigheid van het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. Niet in de hoedanigheid dat hij een mens nieuw leven geeft. En David had geen eeuwig leven. Mozes ook niet. Die waren allemaal in een dodenrijk. Die moesten in het dodenrijk wachten op de dag van de opstanding. Want Jezus zou als eerste opstaan uit het dodenrijk. En dat is ook gebeurd. Hij is als eerste uit het dodenrijk opgestaan. En toen heeft hij alle gelovigen van het Oude Testament die daar waren, heeft hij als krijgsgevangenen meegenomen de hemel in. Hij heeft nu de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij heeft de doden overwonnen. En alle gelovigen van het Oude Testament zijn niet meer in het dodenrijk. Er zijn alleen de ongelovigen. Die wachten op het oordeel. Maar de gelovigen, die zijn bij de Heer in de hemel. Die is geweldig. Ga maar naar, zoek het maar op, zoek die teksten maar op. In de Psalmen, in het Oude Testament, bij Efeze, in het Nieuwe Testament, staat het allemaal vermeld. En de Heilige Geest die gekomen is, wordt straks dus Pinksteren, hè. Neem even de tijd om dat in de Bijbel, om dat binnen in de Bijbel na te gaan, heb ik die Geest ontvangen. En zo niet, waar moet je dan wezen? Dan moet je bij de Heer Jezus wezen. Want hij zegt, die komen tot mij als je dorst hebt, hè? Dorst naar het eeuwige leven, dorst naar de zekerheid van het geloof, noemen we dat tegenwoordig. Een beetje een raar woord, maar goed, dat is nog even een spraakgebruik. Dorst naar het eeuwige leven, dorst naar de kennis van de Heer Jezus en naar de wandel met hem, of wat hoe je het ook zou willen noemen. Als je dorst hebt, moet je komen en dan moet je drinken. En dan mag je nemen van de Heer Jezus. En dan wil hij zijn geest aan je geven. En dan wil hij dat eeuwigheidsleven aan je geven. Maar die geest was er nog niet, staat hij bij, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Daar is meteen een geheimenis bijgegeven. Let goed op. Een geheimenis bijgegeven dat we nu mogen kennen. Als Jezus verheerlijk wordt, dan gaat de geest van Jezus, de Heilige Geest, ons leven vervullen. Toen Jezus werd verheerlijk op de hemelvaartdag, toen trok hij de hemel in, de overwinnaar. En de engelen zongen. Wie is de koning der Heere? Hij is degene, de machtige koning der Heere, machtig in de strijd. Psalm 24. De engelen vorsten, de engelen rijen die daar zongen in buurtgang als het ware over de Heer Jezus die de hemel als overwinnaar binnenkwam. En Jezus werd verheerlijk op hemelvaartdag. Daar is het zo'n prachtige dag. We hebben net Psalm 47 gezongen, die spreekt ons ook van de hemelvaart. Komt mij niet vaak voor dat ik in evangelische kringen een psalm zing. Dan moeten wij voor naar Urk om de psalm te zingen. Dat is ook wel een bedrijf. Maar een psalm te zingen op woensdagmiddag op Urk in de Bethelkerk. Dat vinden we heerlijk, bij een orgel. Even niet de opwekkingsliederen meer, zijn jullie niet mooi? Wel, is ook mooi, zo mooi. Minder mooi dan andere. Niet veel mooi. Maar de psalmen die kennen we allemaal nog, weet je wel, van vroeger. Dus die gaan we dan zingen in de Bethelkerk. Maar de Heer Jezus werd verheerlijk op de hemelvaartdag. En toen de Heer Jezus verheerlijk werd in de hemel, toen kwam de Heilige Geest, 10 dagen daarna. Om datzelfde leven van Jezus nu te geven aan die 120 en aan die 3000, die daarna tot geloof kwamen, diezelfde dag. Dezelfde dag telde de gemeente van Christus 3120 leden. Als ze ingeschreven werden in de kerkelijk register in Jeruzalem, dat weet ik niet, denk ik niet, staat niet vermeld. Maar de Bijbel die haalt van tellen, dus die geeft ook de cijfers toe. Dat is mooi. Mensen zeggen wel eens, ja, er zijn 10 mensen tot geloof gekomen, of 100 of 1000. Dat was in Afrika, waar er 1000 tot geloof gekomen. Ja, dat kunnen we allemaal niet zo precies beoordelen, maar. Mensen zeggen, ja, dat moet je allemaal niet zo precies stellen. Nou, ik vind dat mooi dat de Heilige Geest wel verteld heeft voor de Pinksterdag. 3120 christenen waren door de Pinksterdag, aan het einde van de Pinksterdag. Hè, toch? 3000 en dan 120. Kun je het volgen? Dat was de eerste gemeente. En de eerste zendelingen waren allemaal Joden. Dat is heel bijzonder om te weten. Want de gemeente van Christus is niet in de heidenwereld begonnen, die is in Israël begonnen. En dan zijn wij als heidenen uit Kesteren en uit Zeewolde wonen wij en waar dan ook. En mijn taalstudent uit Syrië, die is ook christen, die is er ook bijgevoegd. Wij zijn er later bijgevoegd. En dus, begrijp je? Dat is essentieel om te weten. We moeten het niet volgen, maar later. Want een Joodse vriend, die was nog geen christen. En dan ging hij naar een restaurant in Israël. Berry heette die. En Dan kwam ik bij de deur en ik hield de deur voor hem open. En hij moest niks van het Nieuw Testament hebben. Wel voor mij, want wij waren goede vrienden. Mijn vrouw is een vrouw, die voort waren ook goede vrienden. En zijn er nog. Ik hield de deur open. Ik zei, Berry, in mijn Nieuwe Testament staat eerst de Jood. En dan de Griek. Hij keek me aan en zei, staat het in het Nieuwe Testament? Ja. Ik zei, jij hebt geleerd dat het Nieuwe Testament antisemitisch is, maar dat moet je niet geloven. Daar staat eerst de Jood en dan de Heiden. En dus, nou ja, zo kom je een stapje verder. Hè? Communicatie. Maar de Heilige Geest die is dus gekomen om de gemeente van Christus toe te rusten. Laten we Jezus verheerlijken en dan komt de Heilige Geest wonen in ons hart. Ik weet wel, als ik een paar geestelijke liederen ga zingen in mijn werkkamer, dat doe ik dan de enkele keer. Ik hou erg van zingen. Kun je zingen, zing dan mee, hadden wij vroeger op de orgel staan. En dan stond de bundel Johannes de Heer daar. En mijn vader speelde orgel en mijn moeder speelde orgel. Die heeft een les gehad van Jan Zwart. Kun je nagaan, ja, dat moet een organist zijn. En de les van Jan Zwart, dat was best wel het beste. En dat waren vrienden van mijn grootouders, dus vandaar. Die woorden in Zandam. Want als Zandam iets goed komen, dan niet veel. Maar Jan Zwart kwam in ieder geval wel vandaan. Organist. En dan zongen we de liederen. En ik merk aan mezelf, als ik die mooie liederen zing, dan Dan komt de geest van God in je hart. Dan komt de vreugde in je leven. Dan komt de blijdschap. Dan gaan we Jezus verheerlijken. En als je Jezus gaat verheerlijken, dan komt de geest in jouw hart, in grote volheid, in de volheid van God, in je hart wonen. Die geest was er toen nog niet, toen Jezus deze woorden sprak, maar die is met de Pinksterdag gekomen. Dus als we straks Pinksteren vieren, houd dan in gedachten, dat is de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En die geest die wil wonen in mijn hart. Alleen als ik het ook wil. Hij breekt nergens in. Als je dat wilt, mag je de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook ontvangen in jouw hart en jouw leven. En dan staat er in de Bijbel, word vervuld met de geest. Dat is geen optie, maar het is een gebod. Dat is een bevel. Dat is nog belangrijker dan de 10 geboden. Want als je vervuld wordt met de geest, dan ga je die 10 geboden vanzelf houden. Daar moet je over nadenken. Dat is iets geweldigs. Word vervuld met de geest. Efeze 5 vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. Zet dan een streepje onder in je Bijbel. Leef zo naar Pinksteren toe. En laat je leven vervullen met de Heilige Geest. En ieder die dorst heeft, die komen tot mij. De Jezus. En drinken. Ik had een goede vriend uit Lange Hemel. Nou, een goede vriend, maar ik heb hem heel goed gekend. Ik heb hem ook mogen interviewen destijds een paar keer. En hij was een prediker. Hij kwam als monk uit Schotland, uit Engeland. Later hier in Amerika gaan wonen en werken als predikant. En reisde over de hele wereld. Iemand in Sicilië ontmoet die uit de kringen van de maffia kwam en in de tent evangelisatie waar hij preekte, wat hij georganiseerd had, tot bekering is gekomen. Ik kan dat bijna een boek over schrijven op het leven van die man. Maar die was een zoon van een zendeling. En zij werkte en woonde in Afrika. En hij vertelde, toen hij sprak over deze tekst, die dorst heeft gekomen tot mij. Weten we wel wat dorst is? Hij zegt, ik weet wat dorst is. Ik heb met mijn vader en mijn broer, mijn vader was zendeling in Angola, net de grens met Mozambique, geloof ik. Nou, ik weet niet of het helemaal elkaar grenst, maar in ieder geval in het grensgebied met een ander land. Het was een woestijngebied en we zijn verdwaald in de woestijn. En het water raakte op. 1-2 dagen en we hadden geen water meer. En toen werd het heel moeilijk. En wat hadden we dorst. Het werd erger en erger. We konden niet meer vertrekken en we zouden sterven in de woestijn. En toen zei mijn vader, jongens, we zijn nu aan het einde van ons leven, tenzij er een groot wonder gebeurt. De hemel was strak blauw, geen wolk en geen regen te bekennen. Er was geen boom en geen graspietje die daar weer groeide. De weg terug was niet meer te vinden. Laten we het aan God zeggen. Hij zegt, nooit zal ik het gebed van mijn vader vergeten. Die middag in de woestijn. Hij zei, wij knielden neer met z'n drieën, mijn vader, mijn oudere broer en ik. En mijn vader bad een gebed. En zei, Heer, hier zijn wij in de woestijn. We hebben dorst. En uw woord zegt, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Maar Heer, hier is geen water. Natuurlijk wist hij dat het over de Heilige Geest ging. Maar hier is geen water. Hoe kunnen wij drinken? We hebben ons leven gegeven in uw dienst in dit land, om het evangelie te verkondigen. We zijn bereid om te sterven. Maar indien niet, ik hoorde het nog zeggen in het interview. I command the rain, ik beveel de regen om nu te komen. En deze man die vertelde, de tranen sprongen in mijn ogen en vervaren dat bad. En wat een autoriteit en een machtsgebed, sprak hij daaruit. En we keken in de verte en we hoorden na 5-10 minuten, hoorden we het rommelen, er kwam een onweer bij aan. En er kwam de wolk aan de horizon. En ze kwamen steeds dichterbij. En na een kwartier plensde het van de regen. En we hebben ons alles wat we hadden hebben opgehouden om het regenwater op te vangen. En we hebben gedronken, zoals we dat nog nooit hadden gedaan. Zo is onze God. En dit zegt de Heer Jezus van de Geest. En hij doet precies hetzelfde. Als jij dorst hebt, kom tot de Heer Jezus en drink van dat levende water. De Heilige Geest die ons dat leven van de Heer Jezus brengt. Amen.